Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze 8e aflevering staat dominee H. Drost met ons stil bij het huwelijk tussen Salmon en Rachab. Ik wil u graag een echtpaar uit de Bijbel voorstellen. Een van hen is tamelijk bekend. Haar naam wordt een aantal keer in de Bijbel genoemd. Haar echtgenoot was echter behoorlijk onbekend. We hebben het hier over Rachab en Salmon. We gaan eerst kijken wat de Bijbel zegt over Rachab. Ik lees met u Jozua 2, vers 1 tot en met 13. Dit is de geschiedenis van het volk Israël dat naar Kanaan komt om het te veroveren. Er ligt een grensstad, een soort obstakel, namelijk Jericho. Voordat ze aanvallen stuurt Jozua, de leider van het volk, verspieders. Deze komen bij een dame die een soort hotel heeft op de muur van de stad. Daar overnachtte men. In zo'n hotel werd de man van alle gemakken voorzien. Zelfs lichamelijk. De Bijbel heeft het over haar als een hoer. Ik lees met u Gods woord. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie naam was Rachab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom stond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt gij hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen. En ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gijlieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid. Want de Heere, ulieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan ulieder gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis en geef mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Dit is een stuk geschiedenis van het volk van God. Het is verteld in het Oude Testament en er wordt in het Nieuwe Testament op teruggegrepen. Dat is erg interessant, omdat er ook een beoordeling in wordt gegeven van het gedrag van deze vrouw, Rahab. Dat gebeurt in twee teksten. Ik lees het u voor. In de eerste plaats zien we het in Hebreeën 11. Boven in het hoofdstuk staat geloofsgetuigen. Hierin worden mensen genoemd die door het geloof trouw waren aan God of goede dingen deden voor God. In deze eregalerij van helden, zo kun je het wel zien, verschijnt heel opvallend de naam van deze vrouw. Er wordt zelfs bij gezegd wie ze was. Ik lees Hebreeën 11, vers 31. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Er komt nog een tekst voor in de Bijbel, waarin de beoordeling plaatsvindt van haar handelen. Dat vinden we in Jacobus 2. Ik lees u vers 25 en 26 voor. De dienaar van God is daar bezig om uit te leggen dat het geloof zonder de werken dood is. Hier wordt gewezen op Abraham. Dat is natuurlijk logisch. Abraham is bekend. Hij is de vader van Israël en een groot en goed voorbeeld. Er komt nog een voorbeeld. Het is heel opvallend, want dat is van een vrouw, Rahab. Jacobus schrijft: wilt u weten, o dwaze mensen, dat het geloof zonder de werken dood is? Dat is zijn betoog. Geloof zonder werken is dood. Abraham had een levend geloof, want hij handelde naar zijn geloof. Dan komt vers 25. En desgelijks ook Rahab, de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest? Als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. De man van Rahab, Salmon, was lang niet zo bekend als Rahab. Hij wordt maar één keer genoemd, maar wel op een heel bijzondere plek, namelijk in het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Daarin wordt verteld over al de voorouders van Christus, de goede en de minder goede, de Joodse en de heidense. Hierin komen we dit echtpaar tegen. We zien hierin dus ook de man. Dit geslachtsregister van Jezus Christus vertelt Matthäus in hoofdstuk 1. Is het geslachtsregister van de zoon van David, de zoon van Abraham. In dat geslachtsregister wordt de lijn getrokken tot aan de Heer Jezus. Ik ga dat niet helemaal voorlezen. Een naam die hierin voorkomt is die van Salmon. Er wordt een aantal namen genoemd. Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. En dan wordt de lijn doorbroken via Juda en dan komen we bij Salmon. Salmon, vers 5, verwekte Boas bij Rahab. Ziet u dat? Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï en Isaï David, de koning. Dit is de koninklijke lijn naar onze Heer Jezus Christus. In die lijn heeft de man van Rahab uit de stam van Juda een plek. Dit lezen we in Gods woord. Laten we een moment hierover nadenken en kennis maken met dit echtpaar. Het eerste wat je je af kunt vragen is: wat was dit eigenlijk wel een legaal huwelijk? De Bijbel is namelijk heel duidelijk in het Oude Testament. God wil geen huwelijk tussen een Israëliet en een heiden of een heidin. Het was streng verboden en er stonden behoorlijk strenge maatregelen op. De Heere wil dit trouwens in onze tijd nog niet. Ook in het Nieuwe Testament komt dit voor. Het is geen afwijzing van allerlei mensen, maar het is een ongelijke verbintenis. Een huwelijk is alleen goed als je in het geloof aan elkaar verbonden bent. Als de een gelooft en de ander niet, is dat een mankhuwelijk. De Heere wil een heleboel ellende voorkomen en daarom verbiedt hij dat. In het Oude Testament was het helemaal duidelijk. Er was maar één volk, Gods volk, Israël. En de mannen van dat volk mochten niet trouwen met heidense vrouwen. Je kunt die vraag over de legaliteit van dit huwelijk nog een beetje scherper stellen. Ze was een prostituee. Ze had allerlei mannen gehad. Wat moet je daarop zeggen? Je kunt erop zeggen wat we gelezen hebben in Hebreeën 11. Dus dat zij door het geloof heeft gehandeld. Ze was bekeerd. Ze vertelt dat ze in Jericho en alle steden eromheen gehoord hadden wat God gedaan had met het volk Israël. Ze kreeg helemaal de schrik in de benen toen het volk op hen afkwam. Het was niet zozeer de schrik voor dat volk, maar voor de God van dat volk. Rahab zegt het steeds. De Heere, met hoofdletters, Yahweh, de trouwe God van jullie. Ze had de geruchten geloofd en wist dat ze redding nodig had. De stad zou verwoest worden en Kanaan zou ten onder gaan. Ze belijdt tegenover de verspieders dat ze redding nodig had. Ze zegt heel mooi, de Heere, Yahweh, is een God boven in de hemel en, ze zegt daarbij, beneden op de aarde. Dit is een geweldig getuigenis, namelijk van God die hoog is, maar ook op de aarde echt handelt. Hij is, zegt de Bijbel, de levende God. Zij was dus tot geloof gekomen en opgenomen in het volk. Jozua vertelt dit later ook in zijn boek. Ze is dus getrouwd met Salmon. Je kunt nu nog een vraag stellen. Was dat huwelijk eigenlijk wel goed? Was deze vrouw wel betrouwbaar? Ze kon namelijk liegen, of het gedrukt stond. Ze loog tegen de politie van Jericho dat de verspieders al lang weg waren, terwijl ze boven op het dak lagen. Hoe moet je daar nu over oordelen? Daar is natuurlijk een geweldige discussie over geweest in de kerk. Sommige christenen zeggen, dat is fout. Ze had niet mogen liegen. De Heere zegt duidelijk dat je niet mag liegen. Ja, zeggen we dan, wat had ze anders moeten zeggen? Had ze die mannen van Gods volk, die verspieders, moeten verraden? Nee, zeiden de kerkvaders, waaronder Augustinus, ze had hen niet moeten verraden, maar ze had ook niet mogen liegen. Ze had moeten zeggen, ik weet waar ze zijn, maar ik vrees God en verraad hen niet. Wat vind je daar nu van? Je kunt er in ieder geval respect voor hebben dat iemand zo de waarheid wil spreken. Juist in een wereld waarin zo gemakkelijk gelogen wordt, moet je er respect voor opbrengen dat iemand zo voor de waarheid is. Je moet niet liegen. Dat is het werk van de Satan. Het is iets om respect voor te hebben, maar toch gaat het fout. Want als Rahab dat zou zeggen, dan zou ze bij wijze van spreken zo lang gemarteld worden dat ze het wel zou zeggen. Je kiest dan op zo'n manier voor de waarheid dat de ander in levensgevaar komt. Dat is het punt. Dan kun je zeggen dat hier het negende gebod ook aan de orde is. Het gaat in dit gebod om de naaste. Het gaat hier om de waarheid, maar ook om de naaste. Als de Heere zegt, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, is dat de eerste keer dat in de 10 geboden het woord naaste voortkomt. Het gaat om het behoud van de ander. Rahab loog inderdaad tegen de politie van Jericho. Ze zetten hen op het verkeerde spoor en stuurden hen in de richting van de Jordaan. Intussen liet ze de spionnen via een andere weg vertrekken. Maar, en dat zie je dan als je de schrift met schrift vergelijkt, Jacobus, en dus de Bijbel zelf, zegt dat dit een goede daad was. Het was een werk van het geloof. Dit lees je in Jacobus 2. Uit haar geloof kwam dit werk en daar bleek uit dat haar geloof een levend geloof was. Zij heeft op deze manier de bedoeling van Gods 9e gebod gedaan. Kortom, deze vrouw is tot geloof gekomen. Ze deed wat God wilde en had een goed werk verricht door het voor de verspieders van God op te nemen. Ze krijgt een plek in Gods volk. De Bijbel vertelt dat ze eerst met haar familie nog een tijdje buiten Israël bleef, maar later werd opgenomen in het volk van God. Dan kreeg ze een man. We weten eigenlijk niet zoveel van haar echtgenoot, van Salmon. Als je erover nadenkt, is het heel bijzonder dat hij haar heeft opgevangen en getrouwd. Het is een vrouw uit een ander volk, een Kanaanitische, een prostituee uit Jericho. Je zou kunnen zeggen, hij is voor haar gaan zorgen. Daarin laat je iets zien van de echte liefde. De liefde die juist hun zoon en nakomeling, Jezus, heeft laten zien. Via dit echtpaar, Matthäus 1, is de Heer Jezus gekomen. Zij zijn de voorouders. Rahab en Salmon. Door haar op te vangen, heeft Salmon het beeld van zijn grote zoon Jezus al laten zien. De liefde kleurt haar mooi. Ook al was ze een moor. De liefde van deze man neemt haar ten huwelijk. Het neemt de zorg voor haar op zich, zodat ze niet meer via haar hotel, via haar mannen, geld hoeft te verdienen. Dit is nu typisch de stijl van de Heer Jezus Christus, die voor ons gekomen is. Hij is gekomen voor ons, die helemaal niet zo vrij zijn, die zondig en lelijk zijn. Hij is gekomen om wat lelijk is te redden en wat verloren is een plek te geven in Gods Rijk. Zo staat dit echtpaar in de Bijbel in de voorgeschiedenis van onze Heer Jezus Christus. Hun huwelijk staat in het kader van de komst van Jezus. In onze tijd is het huwelijk bedoeld als een plek waar je samen bezig bent met de komst van Gods Koninkrijk. Daar leert de Heer Jezus ons voor bidden: uw Koninkrijk komen. Waar bidden we dan voor? Dat Gods kerk bewaard en uitgebreid wordt. Dit betekent ook dat je je samen, als man en vrouw, daarvoor openstelt en daarvoor inzet. Uw Koninkrijk komen. Dat betekent niet alleen dat, zo zegt de Heidelbergse Catechismus in die mooie uitleg, in de kerk naar God geluisterd wordt, maar in heel de wereld. Geven God dat ook zo ons huwelijk een plek in de maatschappij heeft, en dat we open deuren en ramen hebben naar deze maatschappij, om mensen te laten zien hoe goed het is, hoe goed een huwelijk is waar Jezus is. Dat is het woord van God. Daar zeggen we amen op. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee H. Drost.